Een hele goede morgen. Wat is het ontzettend fijn dat je zo weer met in ieder geval een aantal mensen bij elkaar mag komen. Wat hebben we dat gemist? En als je iets een tijd gemist hebt, dan waardeer je dat weer extra, dat dat weer kan. Ik ga zo meteen spreken over denken, samen nadenken over een gedeelte uit het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. En dat doe ik een beetje met een speciale reden, want dit jaar is voor mij een jubileumjaar. En voor het werk waar ik mijn leven bij gewerkt heb, operatie mobilisatie, is het ook een jubileumjaar. Om met het laatste te beginnen, het is 50 jaar geleden, eind februari was het 50 jaar geleden, dat ons eerste schip, de Logos, Rotterdam verliet. En het is dit najaar, 50 jaar geleden, dat deze man met een paar mensen Johannes hoofdstuk 1 had gelezen en voor het eerst in zijn leven bad om zijn leven in Gods hand te leggen. Dus het is een dubbel jubileum. We gaan even kijken naar een klein filmpje over het werk van de OM Schepen om het jubileum van 50 jaar schepen te vieren. Jullie zijn een zendingsgemeente. Dus alles wat je hoort over de wereldwijde verkondiging van het evangelie, dat doet je hartje sneller kloppen. Nou, dit is een van die dingen. Kijk er even mee. Je zou haast zeggen, een applausje voor de Heere God die dit allemaal gedaan heeft. Ja, bijzonder, hè? Begon met de Logos, toen kwam de Doulos. Toen kwam de Logos 2, omdat de Logos op de klippen liep. Ik weet nog dat wij binnen ons kantoor met onze medewerkers in een kringetje stonden te janken. Want ja, dat kon toch niet, dit was Gods schip op de klippen gelopen. Maar we begrijpen dat allemaal, dat kan allemaal gebeuren. Maar dwars door alles heen, later ontdekten we ook, ja joh, het is veel beter dat de Heere God dat schip van ons heeft weggenomen. Want die Logos was veel te klein, maar wij waren er zo emotioneel aan verkocht. Wij hadden dat nooit, zeg maar, weggedaan. Maar toen kwam de Doulos, de Logos 2 en uiteindelijk dan de Logos Hoop. En 47 miljoen mensen in 50 jaar, dat is heel bijzonder. Ja, vanmorgen wil ik nadenken met elkaar over het thema van vooroordelen. Bevrijding uit het gevangenis van het vooroordeel. Als we het over schepen hebben, dan had je vroeger een ziekte onder zeelui. Die was een verschrikking. Het was een mysterie. Maar onder zeelieden stierven mensen bij bosjes aan scheurbuik. Dan kreeg je blaren op je benen, blaren op je armen, blaren in je mond. En dat was het begin van het einde. Van Columbus tot en met de eerste stoomboot, in al die jaren dat er met zeeschepen de wereldzeeën werden bevaren, zijn er meer dan 2 miljoen mensen omgekomen door ziekte aan boord. En die ziekte was verreweg het meest scheurbuik. Nou, wil het geval dat en dat was echt verschrikkelijk, hè? Er waren lange zeereizen dat mensen rekening hielden met een sterftecijfer onder de bemanningsleden op lange zeereizen van 50%. Daar hielden ze al rekening mee. Dat onderweg de helft van de bemanning dood zou gaan. En dan zie je dat gaandeweg, door de jaren heen, dat slimme scheepsartsen, die begonnen de indruk te krijgen, doordat ze dus aanlegden in een haven om proviant en dan vaarden ze verder, die kregen de indruk dat verse groente en fruit, dat was eigenlijk wel een hulp in het genezen van die nare ziekte. En er waren zelfs die begonnen met elke dag een glasje citroen te drinken. Maar de knappe wetenschappers in die tijd, die wuifden dat allemaal weg. Want hoe kon zoiets simpels de oplossing zijn voor zo'n verschrikkelijk probleem? Dat kon niet. En het zou nog lange tijd duren voordat een onderzoek van de Britse Navy, de Britse marine, uitwees dat de oorzaak van scheurbuik was gebrek aan vitamine C. En dan duurde het 100 jaar, voordat de Britse marine eindelijk het als een standaardprocedure invoerde voor hun bemanningsleden aan boord elke dag een glaasje citroensap. Het vooroordeel. Hoe kan zoiets simpels nou de oplossing zijn van zo'n verschrikkelijk probleem? Dat vooroordeel hield hun weg van het vinden van de oplossing die voorhanden lag. Dus misschien dat we even die PowerPoint erbij kunnen laten zien. Het thema is dus bevrijding uit de gevangenis van het vooroordeel. En dan wil ik met je lezen uit Johannes hoofdstuk 1, vers 43 tot vers 51. Johannes hoofdstuk 1, vers 43 tot 51. Je ziet dat in het begin van al de evangeliën, dat er wordt verteld hoe de apostelen geroepen werden om Jezus te gaan volgen. En dat vind je hier ook in het begin van het Johannes-evangelie. Er wordt eerst gelezen over Andreas en die vindt dan zijn broertje Petrus. En dan komt, eerst is het Andreas en Petrus. En dan is het Filippus. En dan staat er in vers 43, de volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. En daar, dus in Galilea, ontmoette hij Filippus. En hij zei tegen Filippus, Filippus, ga met mij mee. Filippus kwam uit Bethsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. En over hun wordt net daarvoor geschreven. Hij kwam Nathanael tegen, Filippus kwam Nathanael tegen. En die zei tegen Nathanael, wij hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten schreven, spreken, Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. Uit Nazareth, zei Nathanael, kan daar wat goeds vandaan komen? Dat is het vooroordeel, hoor je hem? Ga zelf maar kijken, zei Filippus. Jezus zag Nathanael aankomen en zei, dit is nu een echte Israëliet, een man zonder bedrog. Maar waar kent u mij van? Vroeg Nathanael. Jezus antwoordde, ik had jou al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat. Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël, zei Nathanael. Jezus vroeg, geloof je, omdat ik tegen je zeg dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien. Waarachtig, ik verzeker jullie, voegde hij eraan toe. Jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. Ik vertelde al, het gaat hier over de roeping van de apostelen. Petrus en Andreas, Filippus en Nathanael. De vraag is, wie is die Nathanael? En dan denk ik dat de reden is om aan te nemen dat Nathanael Bartolomeus is. In alle evangeliën, daar vind je lijsten met de apostelnamen en dan wordt altijd Filippus en Bartolomeus, altijd samengenoemd. Filippus en Bartolomeus. Het is Filippus die haalt Nathanael erbij. Nathanael betekent, dan moet ik het even God goed zeggen, Nathanael betekent, even kijken hoor, waar heb ik het ook alweer opgezegd, joh? Poeh! Nathanael betekent, God heeft gegeven. En Bartolomeus betekent gewoon zoon van Telmai. En we hebben reden wat dat betreft om aan te nemen dat de Nathanael die maar 2 keer in de Bijbel wordt genoemd, dat is beide keren in het Johannesevangelie, aan het begin en aan het eind, verder niet, dat die Nathanael wel eens die Bartolomeus zou kunnen zijn en dat hij dus heet, God heeft gegeven, en dat het was de zoon van Telmai, Bartolomeus. God heeft gegeven, de zoon van Telmai. Dat zou je kunnen zeggen. Zou kunnen dat dat zijn volledige naam is. Maar ze worden altijd samen genoemd, Filippus en Bartolomeus. En hier is het dus Filippus en Nathanael. Filippus wist, wat was het van hem, misschien een vriend, wist dat Nathanael interesse zou hebben als hij zou zeggen van joh, wij hebben hem gevonden, van wie Mozes schrijft en van wie de profeten spreken. Want hij zal geweten hebben dat Nathanael de schrift kende. En misschien heeft hij wel geweten van Nathanael zijn belangstelling voor de komende Messias. Zoals de Messias verwachting in die tijd alom ook behoorlijk sterk leefde in Israël. En dan zegt Filippus tegen hem dus, als Nathanael zegt van Nazareth, dat kan toch niet. Uit Nazareth komt toch helemaal niks goeds. En daar kom ik zo dadelijk op terug. Maar dat was zijn vooroordeel. En dan zegt Filippus tegen hem, joh, kom eens even kijken. En dan besluit Nathanael te komen, want er staat Jezus zag hem komen. Dus Nathanael gaat naar Jezus toe. En dan spreekt Jezus hem aan en die zegt 2 hele bijzondere dingen. Hij zegt wie Nathanael is in zijn karakter. En hij zegt iets over Nathanael dat hij niet weten kon. Dus dat maakt dat Nathanael dan tot de overtuiging komt. Ja, maar u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. De vraag is, wat is een vooroordeel? De volgende slide. En wat is de impact? Voor Nathanael was het vooroordeel, kan uit Nazareth wat goeds komen? Je vindt elders in de Bijbel ook hele krachtige illustraties van mensen die een vooroordeel hadden. Een van die illustraties in de Bijbel is de Syriër Naaman. Die generaal in het Syrisch leger, die wordt melaats. Maar die heeft een Joods slavinnetje, gevangen bij hun tochten naar Israël. En dat Joodse slavinnetje dient bij hem in huis. En als haar meester, Naaman, melaats wordt, dan zegt ze tegen haar meester, o, kon u maar naar Israël gaan. Want in Israël is een profeet, die zou u kunnen genezen. En dan besluit Naaman om dat te doen. Hij gaat naar Israël. En dan komt hij bij de profeet, Elisa, en dan is hij al verschrikkelijk teleurgesteld dat die profeet niet eens de moeite neemt om naar hem toe te komen, zijn huis uit te komen. Maar hij stuurt zijn knecht en die knecht komt met een boodschap terug zonder dat hij de profeet ooit gezien heeft. Ga je 7 keer dompelen in de Jordaan. En Naaman die wordt witheet. Eerst is hij zo onbeleefd om niet eens hem fatsoenlijk te groeten. Hij is generaal. En in de tweede plaats om 7 keer te gaan onderdompelen in die Jordaan, dat kleine vieze riviertje. We hebben in Syrië zulke mooie rivieren. En witheet gaat hij op zijn kar terug naar Syrië. En dan zegt een maat van hem, die zegt, generaal, u kunt het toch in ieder geval proberen? En dan komt de generaal een beetje bij zin en zegt, ja, ik kan het in ieder geval proberen. Op de terugweg kwamen ze waarschijnlijk toch langs de Jordaan, dus laten we dan daar maar stoppen, laten we maar even proberen. 7 keer in de Jordaan. En het heeft hem genezen van zijn melaatsheid. Maar zijn vooroordeel was, ja, die vieze Jordaan, 7 keer, dat kan toch niet? Een vooroordeel, dat is een mening die op onvolledige, of zelfs helemaal geen feiten gebaseerd is. Het kan ook gemakkelijk een veralgemenisering zijn. Of een karikatuur van bepaalde mensen. Ik las op 17 mei in de krant over een Joods-Islamitisch netwerk met de naam Yalla. En dat heeft, Yalla staat voor de verbinding, de ontmoeting en solidariteit tussen Joden en moslims. Zij verlangen naar een Nederland zonder moslimhaat en zonder jodenhaat. En toen stond er iets bij wat heel goed weergeeft waar het hier om gaat. Tijdens de oorlog tussen Gaza en Israël, dan schreven ze, als je nou boos bent op de Israëlische regering, zeg dan niet al die Joden. En als je boos bent op Hamas, zeg dan niet al die moslims. Die veralgemenisering, dat is een vooroordeel. En dat is dus een karikatuur, het is een veralgemenisering. Het is een mening die niet gebaseerd is op feiten of op onvoldoende feiten. Dat is een vooroordeel. Vooroordelen, volgende slide, die vind je overal. Als je getuigt van je geloof, loop je er tegenaan. Ik zou wel eens aan jullie willen vragen, wat voor vooroordelen naar de kerk, naar het geloof, naar de Bijbel, hebben mensen in Nederland in anno 2021? Noem er eens een paar. Ja, discriminatie aan christen. Ja. Ja, precies. Christenen zijn discriminerend enzovoort. Nog eens. Hè? Softies. Christenen zijn softies. Ah, ik denk er heel veel zijn die dat denken. Ja, christen worden is niks voor mij, mag je niks meer. Hypocriet. Ja, is niet allemaal positief, hè? Maar dat is zeker zo. God is een illusie. De natuurlijke wereld, dat is alles wat er is. Met de dood is het over en uit. Marx zei, godsdienst is opium voor het volk. De kerk is saai, heeft afgedaan. De Bijbel is toch achterhaald? Ik hoor het iemand nog zeggen tegen mijn vrouw. We hadden een gesprek met iemand. En die vrouw in Zuid-Afrika, in het echt Afrikaans. De wetenschap heb je toch allemaal achterhaald, zegt ze. Wetenschap en geloof, dat gaat niet samen. Of, maar de wetenschap heeft alle antwoorden. Dat zijn er zomaar een paar. Soms in evangelisatiewerk moet je daar rekening mee houden. En soms kan een eerste stap in evangelisatie zijn dat je iets doet om de vooroordelen die er mogelijk zijn weg te halen. Ik herinner me jaren geleden dat ik las dat op de Technische Universiteit in Delft 25 professoren, hoogleraren, docenten aan de universiteit, die hadden een advertentie geplaatst in het studentenblad. En in die advertentie zeiden ze zoiets als je bij ons aan de universiteit komt studeren, kan het al snel zijn dat het stereotype ontstaat, geloof en wetenschap gaat niet goed samen. Wij willen dat jij weet dat wij daar heel anders over denken. Getekend 25 professoren die hun naam daaronder hebben gezet. En ze zeiden erbij, als je met een van ons er eens over wil praten, ben je hartelijk welkom. Prachtig is dat. Dat neemt het vooroordeel weg onder studenten dat het niet zou kunnen. 25 professoren zeggen dat het wel kan. En ik had kort geleden collega's op bezoek, die werken met OM in de Schilderswijk in Den Haag, onder moslims. En toen vertelde hij dat ze op het ogenblik bezig zijn om een serie Turkse video's te maken in het Turks, om te helpen dat Turkse moslims, om hun vooroordelen te overwinnen ten aanzien van het christelijk geloof. En toen stelde ik hun de vraag, ik zeg, wat zijn de belangrijkste vooroordelen die Turken hebben naar het christelijk geloof? En toen noemden ze drie punten. En eigenlijk zijn deze drie, dat zijn ook punten die alle moslims hebben. De eerste vooroordeel is, christenen hebben de Bijbel vervalst. Het tweede vooroordeel, dat is, iedereen in het Westen is een christen. Dus al de films die uit Hollywood komen, nou, dat is de christelijke cultuur. Want iedereen in Turkije is moslim. Iedereen bij ons, christen. Een ander vooroordeel is, nee, Jezus is niet aan het kruis gestorven. Een ander in zijn plaats. En zij doen dus met een Turkse christen, maken ze video's om voor een Turks publiek die vooroordelen te ontkrachten. En dan is het, dat kan soms een eerste stap zijn in evangelisatiewerk. De volgende slide, die geeft ons de doelomschrijving van het Johannesevangelie. Het Johannesevangelie is geschreven met een uitgesproken doel. Dat is heel bijzonder, want er is eigenlijk geen ander Bijbelboek waar het zo duidelijk van is bekend waarom dat boek geschreven is. Maar van het Johannesevangelie zegt de schrijver, de apostel Johannes, het is opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Dus het Johannesevangelie is wat Johannes betreft geschreven om een antwoord te geven op de vraag, wie is Jezus Christus? Om ons dan te helpen en ons te brengen tot een gelovige overgave aan hem. En opdat wij daardoor tot leven zouden komen. Dat is ook interessant. Het gaat er niet om dat we zouden geloven. Ja, daar gaat het wel om. Maar opdat wij door het geloof ook zouden leven. Dat is nog een stap verder, hè? Dat we het leven zouden kennen, wat Jezus ons wil geven. Het leven in dit leven en het leven over de dood heen, tot in eeuwigheid, in alles wat God nog beloofd heeft voor de toekomst. Dat is wat Johannes betreft het doel van het evangelie. Nou, ik zei al, het is 50 jaar geleden dat ik wat dat betreft heb voldaan aan het doel waar Johannes voor geschreven is. Ik was met een paar vrienden, ik was een vrome, gereformeerde jongeling. En ik was in een jeugdvereniging actief en er was een jongen gekomen, maar die had iets, dat hadden wij niet. En dat was een sprankelend persoonlijk geloof. En die jongen getuigde daarvan. En op een gegeven moment zei hij tegen ons van, joh, we moeten de Bijbel gaan lezen, enzovoort. En ik was het eigenlijk altijd wel met hem eens, ik vond dat ook. En toen zijn we met een stuk of vijf jongeren, met hem zijn we dat gaan doen. En hij was de expert, dus wat we gaan doen. Dus we zouden elke keer een hoofdstuk uit het Johannesevangelie lezen. Dan zouden we erover praten, over de vraag, wat staat er nou, wat betekent dat? En na afloop baden we met elkaar. Dus we hadden Johannes hoofdstuk 1 gelezen. En wat mij erg aangesproken had, was daar staat, hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. De wereld is door hem geworden, maar de wereld heeft hem niet gekend. En toen hadden we daarover gepraat en toen baden we en toen zei hij, in plaats dat één bid voor allen, we kunnen gewoon met elkaar bidden. Als je een gebed hebt in je hart, dan kan je dat uitspreken. En zo gezegd, zo gedaan. En toen was het heel stil. En in die stilte was het, wat mij betreft, alsof Jezus in de kamer stond. En Jezus tegen mij zei, Joop, dat heb jij ook nog nooit gedaan. Je gelooft het wel, hè, dat was mijn gevoel, je gelooft het wel, maar ik heb nooit Jezus echt omarmd in mijn leven. En toen heb ik de stilte verbroken en toen heb ik voor het eerst hardop gebeden. Jezus, dat wil ik ook. Ik wil helemaal van u zijn. Ik wil u kennen. Ik wil u volgen. wilt u ook met uw vergeving komen in alle hoeken en gaten van mijn leven en mij veranderen? Dat is dit najaar, 50 jaar geleden. Johannes begint zijn evangelie met heel cryptisch. Normaal begin je een boek met noemen van de naam van degene waar het over gaat, maar Johannes begint helemaal zo niet. Die begint over logos, het woord. In het Grieks is dat logos. In de beginne was logos. De logos was bij God, de logos was God. En alles wat geworden is, is door logos geworden. Er is geen ding geworden dat geworden dan door logos is geworden. En dan staat er even verder, en de logos is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Hé, die logos, dat slaat dus op Jezus. Jezus was God, was bij God. Alle dingen zijn door Jezus geworden. Jezus is God vlees geworden. Ik weet nog dat mijn vrouw, toen ze doodziek was, dat we dat samen lazen, Johannes hoofdstuk 1. En dat we daarover praten en dat we zeiden, wat is dat toch ongelooflijk. En dat ik ook tegen Annie zei, ik zei altijd, ik hoop dat je blijft leven. En dat je kwaliteit van leven houdt. Maar Annie, als het niet zo zou zijn, dan ga je naar hem toe. Die heeft alles gemaakt. Alles, hemel en aarde. En die is voor jou gestorven. Die heeft voor jou geleden. En die ga jij dan zien, Annie. Als wij net die prachtige liederen zingen, dan denk ik, joh, wat zal mijn vrouw nu uitspoken? Wat zal dat geweldig zijn, dat we in zijn nabijheid zijn, die ons heeft bedacht, die ons heeft gemaakt, maar die is ook voor ons, die heeft geleden, is voor ons gestorven. Ik weet nog dat we tegen elkaar zeiden, joh, je hebt de islam, je hebt boeddhisme, je hebt de hindoeïsme, je hebt de christelijk geloof, alsof ze met elkaar te vergelijken zijn. Maar het christelijk geloof is helemaal niet te vergelijken. Dat had geen mens kunnen bedenken dat de schepper voor zijn schepselen zou lijden en sterven. Dat is zo ongelooflijk mooi. Maar dat maakt de indruk in die tijd. Voor de Joodse filosofen klonk het belachelijk. Logos stond voor oorsprong van alle, was een bekend begrip voor de Grieken. Dat was oorsprong. Het was zingeving. En dat die mens geworden was, dat was belachelijk. Maar het was ook wel weer aantrekkelijk. Want dat betekende dus dat het niet ging uiteindelijk om het hebben van een diepzinnige filosofische kennis. Of dat je bepaalde disciplines, dat je je daaraan moest onderwerpen. Nee, het ging om een relatie. Hij is vlees geworden. We kunnen hem kennen. En dat gaf hoop. Voor alle Grieken, voor armen, rijken, gestudeerden of ongeletterden, iedereen kon hem kennen. En dat was prachtig mooi. En dan zie je dat Jezus is gekomen om een relatie met ons te zoeken. Jezus is gekomen om een relatie met ons te zoeken. En de volgende slide, die is dan gelijk heel bijzonder, want in het Johannesevangelie, daar worden 28 ontmoetingen van mensen met Jezus beschreven. 28. Dus wat wij gelezen hebben over Nathanael is één van de 28. En dan denk je al, 28? Waarom zoveel? En dan denk ik, misschien is het wel omdat iedereen weer zijn eigen hobbels heeft om te overwinnen, om Jezus te leren kennen. Bij Nathanael was zijn hobbel het vooroordeel. Ah, hoe kan er uit Nazareth wat goeds komen? Nou, Nicodemus, de Farizeeër, zijn hobbel was, ja, de Farizeeën die hadden meer dan 600 regeltjes en wetjes, dus die kwam uit de wereld van de wet en regelgeving. En dan zegt Jezus, joh, het gaat niet om de buitenkant, om de wetten en regels. Het gaat om de binnenkant, je moet opnieuw geboren worden. En dan is later bijvoorbeeld Thomas, die zegt, ik kan het niet geloven. Met de beste wil van de wereld kan het niet geloven. Als ik het niet zelf zie. Zijn hobbel was weer twijfel. En zo heeft iedereen zijn eigen hobbels. En met die 28, allemaal eigen hobbels. De Samaritaanse vrouw, die was gestigmatiseerd door morele kwesties, maar ook door etnische kwesties, werd ze in een hoek gezet en in een doos gestopt. En dat was haar probleem. En zo zijn er 28, en in al die 28, daar vind je altijd wel iets in dat je zegt, ja, daar kan ik mij mee vereenzelvigen. Maar Jezus is gekomen om een relatie met ons te zoeken. En dan de volgende slide. Wie was Nathanael? Wij vinden de naam Nathanael 2 keer. De eerste keer, daar hebben we over gelezen in Johannes hoofdstuk 1. De tweede keer vind je het in Johannes 21 vers 5. Dan is Jezus gestorven, begraven en opgestaan uit de dood. En dan op een gegeven moment zegt Petrus tegen zijn makkers, die zegt, joh, ik ga vissen. En dan worden de verschillende genoemd en dan wordt ook Nathanael genoemd uit Kana. En daar opnieuw, daar wordt hij genoemd dus met de andere apostelen. In het begin van de evangelie wordt de roeping van de apostelen beschreven. Later wordt hij genoemd met de apostelen. Dus je kan ervan uitgaan dat Nathanael ook bij die apostelen hoort. En wie was hij dan? Nou ja, ik veronderstel, het zou heel goed Bartholomeus kunnen zijn. En dan gaat Nathanael, staat er, die komt uit Kana. Dus Nathanael komt uit dat plaatsje. En dan is het bijzonder als Jezus hem ontmoet. Wat voor prachtige woorden Jezus tegen hem zegt over wie hij is. Jezus zegt tegen Nathanael, jij bent nou een echte Israëliet, een mens zonder enig bedrog. Nou, dat zijn prachtige woorden. Dat betekent, als je het woord in het Grieks bekijkt, dat heb ik dus gedaan voor u, dan zie je dat betekent niet voor de gek houden, niet misleiden, niet anders voordoen dan je bent. Die haalt geen trucjes met je uit. Wij zouden zeggen, het is een man uit één stuk. In het Engels zeggen ze, what you see is what you get. Wat je ziet, dat is wat je krijgt. De binnenkant en de buitenkant, dat is hetzelfde. En dat is een geweldig iets dat Jezus van Nathanael zegt. En dat Jezus dat soort van kwaliteiten zoekt in de mensen die apostelen gaan worden. Vind ik ook prachtig. Want vandaag de dag leven wij in een evangelische wereld. En dan heb ik het even over wereldwijd. Waar de krankzinnigheid soms regeert in de evangelische wereld. En dat sommige evangelische leiders zich met bodyguards laten rondvliegen in vliegtuigen. Als je een conferenties bijwoont, betaal je €500 voor een weekend en ik weet niet wat meer. Dat is niet de wereld waar Jezus blij mee is. Jezus is blij gewoon met echte mensen. Echte mensen. Waar de binnenkant en de buitenkant geen verschil van is. Die je niet misleiden, die geen gekke dingen met je uithalen. En dat is een compliment aan Nathanael. En prachtig dat Jezus dat zegt. De vroege kerk, in wat wij hebben aan geschriften uit de vroege kerk, die suggereert dat Nathanael, dat hij in Perzië is geweest, naar India is gegaan en in Armenië heeft gewerkt en uiteindelijk de dood van een martelaar is gestorven. Nou terug naar de vraag, van waar de verbazing over Nazareth? Dat is de volgende slide. Waarom is hij zo verbaasd als hij hoort dat Jezus uit Nazareth komt? Wel, in de eerste eeuw na Christus was Nazareth echt een heel klein, onbetekenend plaatsje. Van minder dan 4 hectare groot. Er is een grafveld gevonden dat uit die tijd stamt. En dat geeft de indruk dat er waarschijnlijk niet meer dan een paar honderd mensen in Nazareth gewoond hebben. Dat is allemaal best wel interessant, want als je dan denkt dat de vader van Jezus, Jozef, dat hij een timmermansbedrijfje had in een gehucht als Nazareth, dan weten jij en ik ook dat was geen vetpot. Jezus is echt opgegroeid in armoede. En dan zien we dat in de evangelieën Nazareth wordt genoemd als de woonplaats van Jozef en Maria. Het is in Nazareth dat bij Maria de geboorte van Jezus wordt aangekondigd. Het is in Nazareth dat Jezus opgroeit. En daarom wordt hij ook genoemd Jezus uit Nazareth. Pontius Pilatus bij de kruisiging, die laat een bord boven zijn hoofd aan het kruis spijkeren, waar de woorden op staan, Jezus uit Nazareth, koning van de Joden. Nazareth wordt in het Oude Testament niet één keer genoemd. En vandaar het vooroordeel van Nathanael. Hoe kan er uit Nazareth wat goeds komen? En misschien was Nathanael wel iemand die de schrift echt goed kende. En wist hij bijvoorbeeld dat Micha, de profeet Micha, had gezegd, uit Bethlehem zou voortkomen. He? Dat zou kunnen. Maar hoe kan er uit Nazareth wat goeds komen? En vandaar dat er dus wel enige grond was. Maar het was niet het hele plaatje. He? Een vooroordeel is gebaseerd op oncomplete, incomplete of helemaal geen feiten. Wel, in dit geval waren ze incompleet. God gebruikt het minste, dat is de volgende slide. Nathanael was uit Kana, staat in Johannes 21, vers 2. Nou is het interessant dat dat gezegd wordt, want Juda, dat is waar Jeruzalem ligt, dat is zeg maar meer in het zuiden. En dan een 150 kilometer daarboven ligt Galilea. En in Galilea vind je Kana en daar heb je Nazareth. Nou wil het geval dat de Joden in Juda, die keken neer op Galilea. In Galilea, daar keken ze neer op Nazareth. Dus hij komt echt uit onderste regionen van de ladder. En dat vind ik zo mooi, want dat laat zien, God gebruikt het minste. Al de apostelen die komen uit Galilea. In Johannes 7, vers 52, daar zeggen de Farizeeën laatdunkend, ga maar na en zie dat uit Galilea geen profeet opstaat. En in Handelingen 4, daar wordt van de apostelen gezegd, het waren ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk. Daar werd op ze neergekeken. Zijn eigen Nazareth verwierp Jezus notabene. He? Dat weten we als hij in de synagoge in Nazareth komt en dan wordt hij bijna van de rots gestoten. In Johannes 1, eerder in het hoofdstuk waar wij een stukje van gelezen hebben, daar staat hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan zien we van Jezus dat hij echt het minste van het minste was. Ik ben thuis in het boek aan het lezen van Tom Holland, wat heet Heerschappij, hoe het christendom het Westen vormde. En die zegt daarin het volgende over de kruisiging. Geen dood zo ondraaglijk en beklagenswaardig als de kruisiging. Naakt te worden opgehangen, in een lange doodstrijd, niet in staat om luidruchtige vogels van je weg te jagen. Dat lot, vonden de Romeinse intellectuelen, was het ergste wat je je kon voorstellen. Juist daarom was het ook zo'n passende straf voor slaven. Slechts door afschrikking kunnen we hopen dat tuig in toom te houden, was het oordeel. Alles aan de praktijk van het vastnagelen van een mens aan een kruis, een crux, dat was afstotelijk. Zelfs het woord kruisiging doet pijn aan je oren. Sommige manieren van sterven waren zo vuig, zo smerig, dat je die maar beter kon versluieren. Daarom is het ook niet verwonderlijk dat we in de antieke literatuur, dus literatuur uit de oudheid, dat we maar weinig beschrijvingen aantreffen van wat een kruisiging eigenlijk inhield. Te midden van die algehele stilte over de kruisiging is er één grote uitzondering die de regel bevestigt. Uit de oudheid zijn ons vier gedetailleerde verslagen overgeleverd van het proces waarbij een man veroordeeld wordt tot het kruis. en dan zijn straf ondergaat. Opmerkelijk genoeg beschrijven ze alle vier dezelfde executie. Het slachtoffer was een Jood en zijn naam was Jezus. Een rondreizende prediker uit een obscuur klein stadje Nazareth, 140 kilometer ten noorden van Jeruzalem. God gebruikt het minste. De profeet Jesaja die schreef al, onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. God gebruikt het minste. De volgende slide. Vooroordelen zijn als een gevangenis. Toen ik in 1974 bij OM ging werken en ik van huis wegging, was er iemand die op sterven lag. En waarvan mijn moeder zei, Joop, voordat je nou weggaat, zou je misschien nog afscheid van hem kunnen nemen, want hij leeft niet lang meer. En misschien kan je ook nog wel met hem over de Heer Jezus praten. Ik vond dat heel moeilijk. Ik had nooit in mijn leven bij een stervend iemand gestaan. En ik was een jong ventje van 22 jaar. Dan moest ik bij zo'n oude man over de Heer gaan vertellen die op sterven lag. Dus ik heb gebeden. En ben naar hem toegegaan. Nou wilde het feit dat deze man in de oorlog bij de NSB gezeten heeft. En mijn ouders zeiden altijd, als je bij hem op de verjaardag komt, dan komen al zijn foute vrienden van de oorlog komen daar nog bij elkaar. Ik heb gebeden, Heere God, help mij om met hem over Jezus te praten. En toen kwam ik bij hem, maar wat bleek, was helemaal niet moeilijk om met hem over Jezus te praten. Hij begon er zelf over. Weet je wat hij zei? Hij was fel over benen, had longkanker. Het was echt een zak vel met beenderen erin. Dat was mijn indruk toen. Het was helemaal niks meer. En toen lag hij op zijn rug en zei hij, hoe kan ik nou in Jezus geloven? Jezus was een Jood. Gevangen in een demonisch vooroordeel. Hoe kan ik nou in Jezus geloven? Want Jezus was een Jood. Uit de Joden kan toch niks goeds voorkomen. Hoeveel zijn er dan ook niet vandaag die gevangen zitten in een demonisch, vals vooroordeel. Naar de Bijbel, naar het evangelie, naar Jezus, naar de kerk. Volgende slide. Hoe wordt Nathanael, hoe wordt zijn vooroordeel weggenomen. Jezus zegt twee dingen tegen hem. Hij zegt wie hij is. Nou, dat raakt Nathanael geweldig, want ja, Nathanael zal geweten hebben. He, zo zal er door meer naar hem gekeken worden. Dat was hij inderdaad. Maar hoe kon hij dat weten? Dat was natuurlijk het punt. Hoe kon hij dat weten? Ze hadden elkaar nooit ontmoet. En dan zegt Jezus, Nathanael, voordat Filippus jou riep, zag ik je al onder de vijgenboom? Nou, wordt ons geen informatie gegeven over wat dat betekent. Wat deed hij onder die vijgenboom? Was dat iets waar hij net was? Of was dat vroeger al een keer dat er iets heel bijzonders onder de vijgenboom is gebeurd? Waar Jezus dus kennelijk weet van heeft. Maar hij kon het niet weten, want ze hadden elkaar nooit ontmoet. Dus Nathanael wordt van zijn vooroordeel afgeholpen, doordat Jezus aan hem laat merken dat hij niet zomaar iemand is. Hij weet dingen die je niet kan weten. Hij is de alwetende en daarom roept hij het uit. Maar u bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël. Zijn vooroordeel wordt van tafel weggevaagd. Als je op de Pinksterdag ziet, waar in Jeruzalem nog maar kort daarvoor de Joden hebben geroepen, kruisig hem, kruisig hem, kruisig hem. Waar ze notabene een vuile moordenaar kiezen om die maar vrij te laten, maar Jezus moet gekruisigd worden. Dan preekt Petrus het evangelie en vertelt over Jezus en wat het betekent dat Jezus voor ons is gestorven en voor ons is opgestaan. En dan staat er van de Joden, ze werden diep in hun hart getroffen. En dan zeggen ze, mannen, broeders, wat moeten wij doen om gered te worden? Daar is hun vooroordeel weggenomen, doorbroken, door een werk van de Heilige Geest in de prediking van het evangelie. De Heilige Geest heeft dat vooroordeel bij hun kapot gemaakt. Je ziet het bij Paulus. Paulus was een farizeer, een hater van alles wat met Jezus te maken heeft. En zo fanatiek. Hij had in Jeruzalem al mensen achter slot en grendel gezet. En nu was hij op weg naar Damascus, een heel eind bij Jeruzalem vandaan. En daar zou hij ook christenen zoeken. En wat gebeurt er? Jezus ontmoet hem, openbaart zich aan hem. En in één klap wordt zijn vooroordeel van de tafel weggeveegd. En we weten allemaal hoe het later met Paulus is gegaan. Ik heb een tijdje geleden een film gezien, een interview van Andries Knevel met James Toor. James Toor is een topwetenschapper. Hij stond kort geleden op de lijst van de 50 meest invloedrijke wetenschappers in de wereld van vandaag. Maar James Toor is ook een Jood. En James Toor is een hartstochtelijke liefhebber van Jezus. Hij stroomt ervan over. Het komt uit zijn ogen, uit zijn mond en uit zijn oren. Hij zei zelf tegen Andries Knever, ik mag elke week op de universiteit wel iemand tot Jezus leiden. God geven meer van zulke professoren. Maar dan zegt hij hoe hij zelf tot geloof is gekomen. En dat vind ik zo grappig. Hier is een absolute topwetenschapper. En wat vertelt hij? Ja, ik was student. En ik stond met een zakje ondergoed in de wasserette te wachten op mijn buurt om mijn was in de wasserette te stoppen. En toen komt er een andere student naar me toe. En die begint met mij over Jezus te praten. En die vraagt, mag ik het evangelie eens uitleggen? En dat doet hij. En toen zegt James Toor tegen hem, hij zegt, ja joh, hij zegt, maar ik ben geen zondaar, zegt hij. Ik heb nooit iemand doodgeslagen en ik heb nooit... En dan pakt die student zijn bijbeltje, doet hem open en die zegt... Ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al echtbreuk met haar gepleegd. James Toor schrok zich kapot. Hij dacht, hoe weet die kerel dat ik verslaafd ben aan de pornografie? Dus die ene opmerking, bam, die kwam bij hem binnen. En die veegde al zijn vooroordelen in één keer van de tafel. En hij is naar huis gegaan en hij heeft voor zichzelf het evangelie gelezen. En hij is hartstochtelijk tot geloof in Jezus gekomen. God weet wel raad met onze vooroordelen. Volledige informatie, het werk van de Heilige Geest, wonderen. Hoeveel moslims zijn er niet tot geloof gekomen in de afgelopen jaren? En dan zeggen ze dat ze in een droom Jezus hebben gezien. Dat is zo vaak voorkomend in de moslimwereld. En dat heeft hun geholpen om over hun vooroordelen heen te komen. Dus wonderen spelen daar ook een plaats in. Rake woorden, het juiste woord, op het juiste moment, voor de juiste persoon. Zoals die student die tekst leest aan James Toor. Bam, dat kwam binnen. En dan, het woord van God zelf, dat kan een rol spelen. Er staat in de Bijbel de volgende slide, zoekt en je zult vinden. Wij moeten zelf waken voor karikaturen, voor veralgemeniseringen, voor ongegronde vooronderstellingen. Maar tegelijkertijd, als je met anderen praat over het geloof, en ik hoop dat je dat doet, dan moet je ervan uitgaan dat bij die ander er allerlei foute vooronderstellingen kunnen leven. En daar kom je alleen maar achter door ook in het gesprek niet alleen maar zelf aan de praat te zijn, maar door ook wat vragen te stellen. Hoe denkt die ander? Hoe ziet die ander? Wat denk jij van Jezus? Hoe zie jij de Bijbel? Hoe zie jij de kerk? Heb je ervaringen met de kerk? Maar we moeten ervan uitgaan dat die anderen ook vooronderstellingen hebben. En dan moeten we hen helpen. Net als de vriend van Nathanael. Die zei van, joh, kom nou eens even met me mee. Kom en zie. En dan mogen wij rekenen op de belofte van Jezus. Dat mensen die echt verlangend zijn en gaan onderzoeken, dat die ook zullen vinden. Dat is de belofte. Zoekt en je zult vinden. En dan is deze geschiedenis met Nathanael bovenal een oproep aan alles en iedereen. Schuif Jezus niet zomaar met het eerste beste vooroordeel aan de kant. Maar geef Jezus in elk geval een faire kans. En dan doet het pijn aan je hart als je merkt dat mensen dat niet eens willen. Zoals ik, een vrouw met kanker, haar dagen zijn geteld, zei van joh, nou ga je, dan sta je op het punt om de grootste reis uit je hele leven te maken. En je hebt zoveel gereisd. En je hebt je altijd goed voorbereid. Je hebt nagedacht, waar ga ik heen? Je hebt nagedacht, wat heb ik nodig? Je hebt nagedacht, hoe ga ik daar komen? Je hebt nagedacht, hoe ga ik dat betalen? En dan heb je de grootste reis van je leven. En dan denk je zomaar, het gaat allemaal goed komen. Dat is toch niet logisch? Dan ga je toch oriënteren. Ga dan in ieder geval het evangelie eens een keertje lezen. En dan kun je er zelf mee doen wat je wilt. En als mensen dan zeggen, nee, dat wil ik niet. Dan doet dat pijn. En verdriet. Maar daar mogen we mensen wel altijd weer toe uitnodigen. Joh, kom en zie. Geef Jezus in elk geval een eerlijke kans. Zullen we samen danken en bidden voor dit verhaal en deze les van Nathanael. Jezus, u bent de oorsprong van ons leven. U bent de oorsprong van alle dingen. Maakt u ons ook een beetje meer als Nathanael. Bereid tot onderzoek, eerlijk, oprecht. En neemt u door uw geest, ook door ons heen, de vooroordelen bij andere mensen weg. En bewaart u ons ervoor dat anderen in ons de bevestiging van hun verkeerde vooroordelen zouden zien. Maak ons getuigen van u, tot uw eer. In Jezus' naam. Amen.